Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Bij de Ride Podcast van woensdag 24 april voor de Trending Topics in Tech. Mijn naam is Floris en ik zit hier weer voor de verandering is met Bram.
Hey, hallo, daar ben ik.
Daar is hij. En vandaag een potpourri aan onderwerpen.
Ja.
TikTok moet zichzelf vrijwel zeker verkopen om een verbod in de VS te voorkomen. En Europa is het niet eens met de betaalmuur van Instagram en wil een alternatief. Maar kan dat eigenlijk wel? Over Meta gesproken, dat heeft grootse plannen om de Windows of Android van de VR-wereld te worden. Sonos komt met een nieuwe app. Flitsmeister met een nieuwe gadget, de nieuwe iPads komen eraan en Spotify is eindelijk volwassen.
Oh.
Ja, en willen we liever oranje zonnepanelen?
Nou,
we gaan beginnen. Ik kom nog even terug op de aflevering van vorige week over elektrisch rijden en dat dat wel zin heeft, ook al lijkt de interesse in Nederland te dalen. Luisteraar Thijs Klevis die mailde ons, want hij vroeg zich af of elektrisch rijden ook al slim is voor de caravanbezitter. Hij is een caravanbezitter en hij schrijft... Ik ben niet de Norse buurman of de oom met een diesel. Ik wil oprecht de goede keuze maken. Matthijs die weet niet wat nou wijsheid is met een zware caravan... en dan gaat je rijbereik terug en nou ja, werkt het allemaal wel een beetje. We vroegen het aan Rutger, want die heeft daar ook weer een mening over.
Ja, de caravanrijder. Een notoire. En ik heb een simpel antwoord. Of nou ja, misschien niet simpel, maar er zijn meerdere oplossingen. Je kunt de auto kopen zoals de BMW iX, de Ioniq 5, Kia EV9, Tesla Model X, Volvo EX40. Maar zelfs de Smart Hashtag One kan meer dan 1500 kilo trekken. Dus op zich heb je opties te over. Je kunt op de site EV Database zoeken op trekgewicht en op rijbereik en prijs. Nou, kun je de auto kiezen die het beste is voor jouw situatie. Ik zou je dan nog steeds aanraden om niet op al te drukke dagen te reizen, sowieso natuurlijk. En op Google Maps te kijken of je een beetje handig je caravan erachter kan laten op de stations waar je wil laden. En ja, ik denk je ontkomt er niet aan om het ding ook een keer te moeten ontkoppelen. Het kan, het is niet ideaal, maar je bent absoluut niet de enige of de eerste die dat doet. De importeur van Energica in Nederland bijvoorbeeld, die rijdt al jaren met een Model X daarachter met een gigantische trailer vol met die elektrische motorfietsen naar Italië op en neer. Dus het kan. Maar je moet je ook even bedenken, als je voor 95% van je gebruik een auto hebt die eigenlijk te veel kan, omdat je 5% van de tijd iets meer nodig hebt, ja, dan moet je het probleem misschien splitsen. Dus je kunt bijvoorbeeld je auto in de vakantie uitlenen aan je buurman die geen caravan heeft, die van hem gebruiken, of van iemand anders die even een auto kan uitlenen en die voor jou wel wil gebruiken. Als je hem leased, kun je vaak ook via de leasemaatschappij je auto ruilen voor een benzineauto voor de vakantie. Ja, en de goedkoopste optie, koop een lease of lease een auto waar je alle ritten mee kunt doen die geen vakantieritten zijn. En huur van de besparing in een auto voor de vakantie. En er zijn ook nog mensen die voor hun caravan een stalling zoeken in hun vakantieland. Dat scheelt een paar laadsessies en je kunt met autobaansnelheden naar Zuid-Duitsland knallen. Dus opties te over. Maar je moet je volgens mij ook afvragen, wat is die caravan mij precies waard? En moet ik die caravan op dezelfde manier gebruiken als ik dat nu met mijn benzineauto doe? Succes!
Nou, wat een service dit van Rutger zeg.
Ja.
Ik heb tegenwoordig staakerven, maar die gaat geen kant op gelukkig dit half jaar. Dus ik heb dit probleem nog niet.
Ja, nee, maar ik vond het wel leuk om te horen dat je inderdaad, je hebt veel opties. Maar net zoals met al die dingen in deze energietransitie, vergt het een soort van omslag.
Ja, het vergt gewoon, dat is met elektrische rijden natuurlijk ook zo, het vergt even wat extra in denkwerk, wat extra voorbereiding, wat extra. En de voordelen zijn dan vaak veel groter dan de nadelen. Maar
ja, maar wij houden
het is wel
van,
even he? Gedoe.
Het is van, oh ja, maar ik zit net. Dat gevoel van, ja, maar ik zit net. Ja, dan moet ik wel opstaan. Dat gevoel krijg je. Terwijl, ja.
Ja, nee, hup, in actie.
In actie. Nou, dankjewel Rutger. Als er meer vragen zijn, stuur ze vooral naar podcast@bright.nl. Vinden we leuk. Dan TikTok dus, is vrijwel zeker van een gedwongen verkoop. De Amerikaanse Senaat heeft ook ruim met de plannen ingestemd. Eerder was het Lagerhuis al akkoord. En nu is het alleen nog wachten op de goedkeuring van president Biden. Die heeft al toegezegd te tekenen. Het zit ook in een heel wettenpakket met Israëlische steunmaatregelen, Oekraïnse steunmaatregelen. Nou, het alternatief op die verkoop is een totaalverbod op TikTok in de VS.
Ja.
Ja, dat is nogal wat, hè?
Het is er toch doorheen gekomen, hè? Ja. Een paar jaar geleden dachten we nog dat het alleen een beetje stemmingmakerij was van Trump.
Ja.
En zie nu de democratische president die het binnenkort gaat tekenen.
Ja.
Ja, het is het verbaast je toch nog, zeg maar. Je denkt dan toch, het gaat er misschien toch niet van komen. Maar
Trump begon hiermee in die nadagen van zijn presidentschap. Toen had hij ineens alle pijlen op China. Je dacht van, nou ja, die wil nog een stunt doen of zo. Die dacht ineens, ja, het helpt altijd om ruzie te zoeken als president. Ja. Als je ruzie hebt, word je vaker gekozen. Dat werkte toen niet. Het liep met een sisser af. Het liep echt nog wel hoog op. Microsoft is toen genoemd als eventuele koper van TikTok.
Oracle.
Dat liep met een sisser af. Jaren niks van gehoord. En nu, sinds kort ineens, gaat het er weer over. En is het ook heel snel gegaan. En zijn ook die Amerikaanse politici zeldzaam eensgezind.
Ja, en ze krijgen dus nu 9 maanden om een koper te vinden. Als dadelijk die handtekening eronder staat. Wat er snel gaat gebeuren. En lukt het dan niet om die koper te vinden, dan wordt de app verboden in de Verenigde Staten. En dan houdt het dus plots gewoon in één keer één klap op.
Ja.
Terwijl het is natuurlijk gigantisch in de Verenigde Staten. De helft van de Amerikanen gebruikt TikTok. Soms wel uren per dag. De helft van de Amerikanen. Hè? Dus ja, veel, echt, het gaat over bizarre aantallen. En dus het is de impact van dat bedrijf is echt gigantisch. Het zit in de hele samenleving daar, van promotie tot politieke keuzes.
Ja.
Alle niches vind je daar. Het is echt een giga-ad. Dan valt het eigenlijk in Nederland nog best wel mee. Hè? We hebben wel een grote groep mensen die TikTokken, maar om echt de maatschappelijke impact van TikTok te zien, dat zie je niet 1, 2, 3, zou ik zeggen.
In Amerika geldt het kennelijk nog veel meer als nieuwsvoorziening. En ik denk dat daar ook de angst vandaan komt. Dat heel veel Amerikanen hun publieke opinie laten afhangen van wat ze op TikTok zien. En dat de Amerikaanse politiek, omdat het dus een Chinees, nou in ieder geval buitenlands, maar het is een Chinees bedrijf, Singaporees, in ieder geval met een Chinees moederbedrijf, dat ze daarom dus weinig grip op TikTok hebben.
Ja.
En dat zit die Amerikanen niet lekker.
Ja, en ze kunnen. Nou, het is natuurlijk een beetje grappig hoe dit gaat. Want je hoort hier in eerste instantie van, toen het weer terug gaat komen, was deze gedwongen verkoop een paar maanden geleden. Denk je, ja, weet je, die Amerikanen zijn gewoon jaloers dat ze niet.
Op een succes.
Een succes. Ze hebben niet zelf voor elkaar gekregen om dit te kunnen maken. En nu gaan de Chinezen trekken alle Amerikanen naar de Chinese app. En dat zijn ze gewoon jaloers op. Tegelijkertijd, als je dan wat meer informatie erover inwint, en er is laatst ook een vertrouwelijke briefing geweest die politici hebben gehad.
Ja.
En daar werd gigantisch geschrokken op gereageerd. Ja. Want het is ook opvallend dat ze nu in één keer allemaal samenwerken. Hè? Dat gebeurt bijna nooit.
Nee, precies. Als het even kan, hebben ze ruzie over alles, die Republikeinen en Democraten. Ze zijn het bijna nergens over eens, maar ze hebben dus inderdaad zo'n briefing gehad. En zijn daar, ja, dit is dus vertrouwelijk, dus we weten niet wat er gezegd is. Maar ze zijn daar zo van geschrokken. En ze zeggen nu ook, in de toelichting, zegt zo'n democratische senator, zegt van, ja, sorry, ik snap dat jullie sceptisch reageren, Amerikaans publiek. Maar jullie hebben niet gezien wat wij hebben gezien. En ik zou willen dat ik het mocht vertellen. Maar wij zijn zo geschrokken dat wij daarom hiermee instemmen. Dus ik weet niet wat zij gezien hebben.
Ja. Ja, ja,
maar ze zijn er wel van geschrokken.
Langzaam maar zeker begin ik toch een beetje te draaien in dit standpunt van gekke jaloerse Amerikanen naar. Nou, ik begrijp ze wel. Als je kijkt naar hoeveel ruzie Amerika en China de afgelopen jaren al hebben.
Mm-hmm.
Het verbod van Huawei in Amerika en daarmee eigenlijk in de hele westerse wereld.
Ja.
Waarom zou je het verbieden om hardwarematige producten uit China op belangrijke plekken te zetten, en het niet verbieden om een softwareproduct wat in de broekzakken van de helft van de Amerikanen zit, die toch informatie, enorm veel informatie trekt van de Amerikanen.
Dit is natuurlijk dezelfde beredenering die China gebruikt om daar Google te verbieden, Facebook te verbieden.
Heel Meta te verbieden.
Ja, dus
kijk, het voelt ook een beetje flauw om te zeggen, ja, hun doen het bij ons, dus wij doen het ook bij hen.
Het is dus geen kwestie van oog om oog, volgens mij. Er wordt wel gekeken naar het bedrijf, de impact. TikTok is enorm. Dus is dit kennelijk een groot genoeg dreiging. Ja, en het blijft toch natuurlijk gewoon... China is volgens heel veel experts gewoon naast Rusland de grootste dreiging voor de VS.
Ja.
Ja, zij zijn zeer voorzichtig.
Ja, ja.
En ze hebben gewoon niet op de manier, als je ook ziet, weet je wel, we hebben hier in Nederland ASML zitten. We hebben gewoon nauwe betrekkingen met Amerika. En Amerika kan ons vragen, zouden jullie niet... want het is, ja, dat is niet onder dwang gebeurd, maar een beetje dwang natuurlijk wel. Maar ja. Dus, zij kunnen in principe als bondgenoot aan ons vragen, kunnen jullie niet gewoon stoppen met die export aan China? En dat doet ASML dan zelfs als dat dus in de bedrijfscijfers terug te zien is.
Ja. Ja, het gaat echt hart tegen hart. Je kunt echt zeggen van een economische oorlog die daar gevoerd wordt.
Ja,
ja en als je in een oorlogssituatie zit, een economische oorlogssituatie, ja, dan vind ik het echt niet gek. Dat zo'n grote Chinese app, dat je vindt dat je die veel te veel macht geeft. En ook als het over aansprakelijkheid gaat, hè. Stel nou dat er wel blijkt dat China... Nou ja, zeggen dus het hoofdkantoor is in Singapore. Maar goed, er hangt een heel groot Chinese paraplu zit erboven, mm-hmm. volgens mij. Wie hou je dan aansprakelijk? Ga je dan... doet me denken aan een... wat was het weer? De Lidl slimme lamp of slimme verlichting. Die had ook in de aansprakelijkheidsvoorwaarden staan, de eerste versie, dat als je een klacht wilde indienen, dat je dan naar een rechtbank in een bijstad van Tokio, van Beijing moest gaan. En dan, daar moet je dan naartoe.
Ja.
Dat is de hele kleine situatie. Mm. Maar dat komt het wel een beetje op hetzelfde neer als het over TikTok gaat. Van wie is er nou echt aansprakelijk te stellen op het moment dat er echt veel dingen misgaan? Of dat het algoritme de mensen die TikTok kijken een andere kant op sturen dan een soort neutralere kant of zo?
Ze zijn dus gewoon bang voor de invloed. En TikTok heeft zichzelf ook nog een beetje in de voet geschoten door een paar weken geleden een oproep te doen. Toen hier ook al voor het eerst over werd gestemd. Dus die eerste stemming in het Amerikaanse congres. Voorafgaand kregen alle Amerikaanse of veel Amerikaanse gebruikers een notificatie van ja, er wordt hier gestemd. Bel jouw lokale politicus, congressman, op om te zeggen...
I want my MTV.
I want my TikTok. Ja, het is eerder gebeurd. Maar nu schrikken zij. Ze denken van, hè, ze werden plat gebeld. Dat ze echt de telefoons moeten uitschakelen. En ze hebben zoiets van, ja, maar wacht even. Jullie kunnen met één notificatie het hart van de Amerikaanse politiek
beïnvloeden. Ja.
Wacht eens even. Dus dat is ook nog, dat is eigenlijk, werkt nogal averechts.
Ja. Nou ja, goed, het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Dus ik heb nog twee. Ja, dus wat er nu als eerste gaat gebeuren is dat er dus een koper gezocht gaat worden. Ja, het lijkt mij dat die wel gevonden gaat worden. Denk jij niet? Denk je dat het heel moeilijk is?
Nee. Er zal wel iemand klaarstaan die zegt van we willen gewoon die tak hebben. Maar ik ben er wel benieuwd. Is dat wat dan wordt dus gewoon heel TikTok van ByteDance losgeweekt en ondergebracht?
Ja, maar volgens mij dus wel alleen maar TikTok US.
Ja, daar vraag ik me dus af.
Dat is voor mij ook nog onduidelijk. Ik heb het idee dus dat... Ik ben ook heel benieuwd wat de Europese Unie gaat doen.
Want ik krijg dus de indruk dat het een niet-Chinees bedrijf moet zijn. En niet per se een Amerikaans bedrijf.
Ja, maar dit zal... Ja, oké, okay, misschien als er een...
Maar ik vraag me af of er Europese bedrijven zijn met diep genoeg zakken om...
Dat lijkt me niet,
eventjes een TikTok te kopen.
Spotify. Spotify is volwassen, hoorde ik net. Dus die kan misschien wel een TikTok erbij hebben. Ja. Nee, ik denk dat het zal ongetwijfeld een Verenigde Staten bedrijf zijn. Ik ben dus heel benieuwd wat dit nou voor de Europa voor gevolgen gaat hebben. Volgens mij gaat het echt specifiek over TikTok US. Maar ja, die zijn natuurlijk zo gelieerd met de Europese content. Wij krijgen ook heel veel Amerikaanse TikToks hier binnen.
Ja, als ik naar mezelf kijk, als voor mij TikTok, als de Amerikaanse content creators wegvallen, dan is er voor mij weinig meer te kijken, denk ik.
Ja.
Dat is 3/4 van de dingen die langskomen zijn die Amerikanen.
Krijg je alleen de Chinese Rutger Middendorps die jou gaan vertellen over de nieuwe auto's.
Ja.
Ja, nou, boeiende tijden. Ik ben echt benieuwd hoe dit waarin dit zal gaan resulteren.
Ja.
En wat het voor Europa zal gaan betekenen. Want ja, ook hier is natuurlijk TikTok gigantisch.
Ja, TikTok wil het gaan aanvechten, zeggen ze. Maar het zal wel snel moeten, want het is die 9 maanden inderdaad. Daar kunnen 3 maanden bij komen. Maar alleen als er al zicht is op een overnamekandidaat. En anders dan is het sloes. Ja, dat is niet de enige ruzie tussen sociale media en politiek, want de Europese Commissie is niet blij met het abonnement dat Meta aanbiedt aan gebruikers van Instagram en Facebook. Ik heb het er eerder over gehad, dan moet je ongeveer een tientje per maand betalen. Het is er een paar maanden en dan krijg je dus geen reclame meer te zien. Überhaupt niet. Dus dan ben je van die tracking reclame af. Meta moet dat alternatief dus van het abonnement al bieden van Europa. Want normaal gesproken verdient Meta zijn geld met een reclame op maat via tracking. Dat kennen we. Dus het idee is, ze weten precies wie jij bent. Dus kunnen ze hele specifieke reclame aan jou laten zien. En dan kunnen er ook bedrijven adverteren die normaal niet adverteren. Dus zijn er veel meer adverteerders dan normaal. Dus komt er veel meer geld binnen. Dat is een beetje het idee. Dus ik woon in een stad en dan kan er een winkelier uit die stad kan aan mij adverteren bijvoorbeeld. Ja, dat heeft geen zin als ze niet weten waar ik woon.
Ja.
Zulke soort verhalen krijg je dan. Nou, daar moet je dus toestemming voor geven. En Meta heeft zoiets van, ja, als wij geen tracker en reclame aan kunnen bieden, dan is het enige voor ons winstgevende alternatief een abonnement.
Ja, en de Europese Commissie zegt dus nu, nou, dat vinden wij niet voldoende.
Nee, dat is oneerlijk. Ja.
En natuurlijk, ja, niemand en zijn moeder neemt natuurlijk een meta-abonnement van 10 euro per maand om geen advertenties te krijgen. Dus nee. het is ook een bedrag waarvan je denkt, jeetje, 10 euro per maand, dat is echt veel. Ja. Weet je, 120 euro per maand, dat kan ik wel op een betere manier besteden. Ik denk als dat na 1 euro of 3 per maand gaat, dat het dan toch wel weer behoorlijk zal stijgen, zeg maar. Dus,
ja.
Dus dan zou Meta meer dan 3 euro per maand aan mij verdienen door de advertenties die ze aan mij tonen?
Ja, daar vraag ik me dus heel erg.
Lijkt mij krap.
Ja.
Dus ik ben het op zich wel eens met de Europese Commissie dat de hoogte van het bedrag wat nu wordt gesteld,
ja,
niet in verhouding staat met hoeveel er verdiend wordt per gebruiker.
Nee, daar moet dan meer transparantie over komen.
Ja, dat lijkt mij.
Dat dus kan nauwelijks 10, dat kan niet gemiddeld 10 euro zijn.
Dat kan toch niet 10 euro zijn?
Dan is het een lekkere business, toch?
Ja, dat is het ook. Maar dat over dat bedrag is dan misschien dus nu de discussie.
Ja.
Je kunt ook zeggen, als het niet het bedrag is, maar dat ze gewoon willen dat de Meta er gewoon echt mee stopt. Ja, wat dan? Dan houdt het echt op, zeg maar. Dan zijn we echt bij het einde van een tijdperk beland.
Ja, want ik weet niet precies, zeg maar. Er wordt een soort bluffpoker gespeeld. Want de EU zegt nu van, ja, hoe het nu is, vinden wij niet goed. Maar wat kan Meta dan wel doen? Want ze kunnen dan ook natuurlijk zeggen van, nou, dan gaan wij gewoon niet tracking reclame laten zien aan jou. Dus die algemene reclame, waar dus veel minder aan wordt verdiend. Dat is duidelijk. Dat hebben verschillende media ook wel eens geprobeerd. Die hebben ook tweakers later nog heeft geprobeerd om niet tracking reclame te laten zien. En toen werd toch duidelijk dat ze dan niet uitkwamen. Je komt niet uit, er komt minder binnen. Tracking reclame werkt. Dit is nu de standaard. Er zijn wel allemaal een beetje regels voor dat je niet te veel mag tracken. Het moet duidelijk zijn dat je volgt.
Ja.
Maar toch, kennelijk als wordt gevraagd van wil jij betalen of mogen we jou volgen, dan zeggen wij toch, nou dan volgen we maar. Als de middenweg is meer niet-tracking reclames, dan gaat waarschijnlijk de EU daar ook niet mee in. Want als zij, nou ja, stel dat een tracking reclame 5 keer meer opbrengt dan een niet-tracking reclame, dan moeten ze dus 5 keer meer reclame aan jou laten zien.
Ja, de EU dat wel prima zou vinden. Ik denk alleen dat het gebruik van Meta gewoon flink afneemt dan. Kijk, je hebt natuurlijk ook nog het voorbeeld van de traditionele magazines. Als je een automagazine koopt, staat er autoreclame in. Als je een Playboy koopt, staat er mannengeurtjes in. Weet je, dus je hebt, dat zijn niet per se targeted reclames, want je weet niks over de gebruiker, behalve dat
contextueel.
Ja, contextueel. Ja. En dat zou natuurlijk, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, op het moment dat je op een Facebookgroep met auto's bent, krijg je veel autoreclame. Weet je wel? Dus het lijkt mij dat er nog wel iets tussenin tracking en het is totaal random zit.
Want het is eigenlijk als je groot genoeg bent als bedrijf. En dat vind ik, dat is een beetje advocaat van de duivel spelen. Maar als je groot genoeg bent, dan word je in je succes gestraft. Want dan word je een soort van een publiek forum, wat de EU betreft. En dan ben je zo belangrijk en toonaangevend dat jij ineens dingen niet mag. Dus dan mag je dit niet meer doen. En dan moet je genoegen nemen met minder inkomsten. Omdat je nou eenmaal toegang moet bieden aan, want dat is een van de redenen. Dus omdat ze zo'n poortwachter zijn, gelden die extra eisen.
Ja.
En heeft de EU zoiets van, ja, maar iedereen moet daarop kunnen zonder privacy schade te lijden en zo. En ja, komt er inderdaad een punt waarop Meta zegt van, ja, maar wacht even, nou wordt het ons zo ingewikkeld gemaakt, laat maar.
Ja, ja. Ja, dat zou wel bizar. Dan zitten we over een tijdje zonder TikTok en zonder Instagram en Facebook. Dat zal lekker rustig worden op ons telefoon.
Lekker rustig worden, ja. Maar dan wordt ook weer ouderwets langs alle. Ja, komt Hives dan terug? Nee, maar
Ja, ook hier zie je weer zo duidelijk die twee verschillende kanten die tegen elkaar inlopen te beuken. En ja, kijk, Meta gaat echt niet weg uit de EU. Dat is een veel te grote markt voor ze. Maar moet misschien wel met een eurotje minder doen. Nou, dan moeten ze misschien even iets minder in de metaverse investeren. En dat zou natuurlijk ook nog wel kunnen.
Ja, ook wel verstandig zijn, ja. Ja, om maar meteen door te gaan over dat metaverse. Het bedrijf gaat het besturingssysteem van zijn Quest-brillen toegankelijk maken voor de concurrentie. Horizon OS wordt straks ook gebruikt door brillen van Lenovo en Asus. En ook Xbox komt met een bril. Al is dat in eerste instantie nog een speciale editie van de Quest 3. Evengoed, Meta heeft hier grote ambities. Zelfs ziet het bedrijf zich als de, het open alternatief tegenover Apple's gesloten Vision OS.
Ja, dat is leuk. Hè? Ze pakken natuurlijk meteen die vergelijking erbij. Ja. Dat doet Zuckerberg de hele tijd al. Hè? Ja. Apple versus Meta. Open is natuurlijk nog de vraag. Hè? En hoeverre kun je nou echt aanpassingen maken op dat systeem? Of is het eigenlijk gewoon meer gewoon een soort Windows?
Ja.
Kijk, bij Android is het ook al redelijk gesloten. Maar zeg maar, early Android kon je echt nog wel helemaal tweaken, een Linux-achtig operationeel systeem. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar er is natuurlijk echt wel ruimte voor een Windows-achtige besturingssysteem in die VR-wereld. Zodat je dus makkelijker zelf ook hardware kan maken en dan gewoon de software door iemand anders kan laten doen. Ja, dat voelt wel als onderdeel van het volwassen worden van een sector, zeg maar.
Ja. Ja, en het is wat we nu inderdaad... Ja, ik snap de vergelijking die maakt. Apple, ja, waarschijnlijk is de vergelijking Mac-Windows beter dan iPhone-Android. Maar wat hij bedoelt is inderdaad... Waar Apple zelf het besturingssysteem maakt en de hardware... en daar een muurtje omheen bouwt... doen alle andere bedrijven in de markt eigenlijk... die kiezen één besturingssysteem, allemaal hetzelfde... en die bouwen daar allemaal hun eigen hardware omheen. En dan kan jij kiezen als consument.
Het komt natuurlijk Facebook wel heel goed uit als zij de... makers zijn van dit besturingssysteem.
Ja.
Dus dat is tegelijkertijd ook... dat willen ze natuurlijk heel graag. Dat heeft volgens mij was het ook in 2021... toen Zuckerberg Facebook omdoopte tot Meta. Toen was het ook... Kijk, we hebben eigenlijk de smartphone-tijdperk... zijn we groot in geworden... maar we hebben nooit het systeem voor de smartphones kunnen maken. En wij willen eigenlijk nu het systeem voor de metaverse... maken.
Ja.
En daar lijkt dit een hele duidelijke gevolg van.
Ja, het is er maar heel erg aan gelegen ook. Hij wil inderdaad het kosten wat het kost. Ook al het is hem al jaren duidelijk, het gaat die kant op.
Ja.
Hij gooit er miljarden tegenaan om haantje de voorste te zijn.
Ja, 50 miljard. Gaat de rol al 50 miljard geïnvesteerd of verloren eigenlijk aan de metaverse.
Ook al is nog onduidelijk hoe het eruit gaat zien. Hij heeft gewoon zoiets van elke kant waar we eventueel op gaan, ben ik first mover.
Ja.
Dus hij maakt nu zelf die brillen. Ook al houdt hij rekening met een toekomst waarin hij straks zelf misschien helemaal niet meer. Want op dit moment zijn de brillen van Meta, die horen bij de beste die er zijn.
Ja, en tegelijkertijd heeft niemand ze. Dat is natuurlijk ook, ze worden natuurlijk heel weinig verkocht. Oké, wel duizenden, maar relatief gezien super weinig.
Nee, dus misschien wordt het straks een soort van pixel van de Horizon-markt. Dat het toonaangevende brillen zijn, maar dat je gewoon andere bedrijven hebt die zeggen van ja, maar wij doen het voor een derde minder. Ze worden alsnog beter, maar ze worden gewoon goedkoper ook nog. Dat zal uiteindelijk het gevolg moeten zijn van zoiets.
Ja.
En dan ben jij inderdaad, als jij de speel bent met je Horizon OS, met sociale functies, dan doe je wel mee. Het is een hele dure gok.
Ja, het kost ongelooflijk veel geld. Er wordt allemaal van onze tracking advertenties betaald. Dus dat is een dankjewel. Of je zou wel eens leuk zijn van onze Mark. Maar we komen uiteindelijk toch gewoon weer terug bij de vraag... wordt VR ooit voor de massa? Worden VR-brillen ooit voor de massa? Zo'n Vision Pro van Apple. Nou, nu het stof is neergedachteld... is het wel heel rustig, moet ik zeggen... rondom de Vision Pro van Apple.
Het schijnt ook dat Apple de bestellingen alweer heeft teruggeschroefd.
Oh ja.
Het beoogde eerste jaar is alweer minder... toch minder druk dan gehoopt.
Ja, nou je merkt het hier ook. Ik heb geen idee waar die bril ligt. Het zal ergens bij Airman liggen, maar geen haan meer die ernaar kraait. Zeg maar van mag ik hem nog een keertje op of mag ik weer eens een keertje proberen?
Nee, iedereen heeft de eerste demo gehad.
Ja, en, iedereen heeft de dinosaurus aangeraakt en toen weer doorgegaan.
Ja, iedereen heeft gezien, vet, dit is de toekomst. Maar ja, het heden is het dus blijkbaar nog niet.
Het is zeker niet het heden, nee. En met die Horizon OS... Nou, het wordt natuurlijk wel makkelijker voor hardwaremakers en voor softwaremakers. Als het dadelijk één standaard is, Ja, hey, ik hoop. Het is inderdaad fijn als er één standaard is, zoals je gewoon een Android-app kunt maken, dat je gewoon een.
Er zijn nog Horizon meer. Ja, er zijn straks nog meer eigenlijk handen die kunnen meewerken aan waar het naartoe zou moeten gaan.
Ja.
Maar dat punt, de killer app, de killer feature. Ja, ik hoop dat die nog duidelijk
wordt. Ik zie hem nog niet zo snel. Nee, ik zie dan toch eerder een opleving van de Google Glass-achtige interface met heel weinig pixels, maar wel gewoon als onderdeel van dat je gewoon door een bril aan het kijken bent.
Ja, zoiets.
Ik denk dat de nieuwe ontwikkelingen zich in die hoek gaan afspelen en minder in het beeldscherm voor je ogen waar het alles wegneemt.
Nou, wie weet. Deze week worden we weer gesponsord door Incogni.
Ja, we hebben het al vaak uitgelegd, maar deze keer mag ik ook een keertje. Want ja. Dit is wel leuk, van Incogni debuut is dit. Maar als je het nog niet weet, Incogni is de opruimdienst die al jouw rondslingerende persoonlijke informatie weer verwijdert. Want ook al gebruik je nu misschien een tracker blokkers of een VPN, als je dat jaren niet gedaan hebt, bestaat er dus nog veel van jouw data al jaren persoonlijk nog op het internet.
Ja. En online adverteerders en datahandelaren die hebben jarenlang ongestoord een enorm profiel van jou kunnen opbouwen met die rondslingerende data. En ook al komt daar misschien nu weinig meer bij door jouw eigen maatregelen, ze weten nog steeds precies wie je bent en waar je van houdt.
Ja, en tegelijkertijd denk ik trouwens ook dat er heel veel mensen, waaronder Bram van Dijk van Bright.nl, geen VPN of trackerblokker heeft geïnstalleerd. Ook hoor. Dat dus nog. Dat wordt gewoon lekker gevoed nog elke keer. Dus ook deze samenwerking is ook voor mij. Want je kunt dus bedrijven kunnen niet alleen maar adverteren. Maar ook scammers en phishers kunnen jouw data misbruiken. Daar is wel een oplossing voor. En dat is zelf ook contact opnemen met al die datahandelaren. Als je zegt dat je je data wil laten wissen, dan moeten zij dat ook doen.
Ja, en dat klinkt leuk, maar er is natuurlijk geen beginnen aan. Want het zijn er heel veel. Dus doet Incogni het voor je. Ze nemen namens jou contact op met de datahandelaren. Vragen om jouw informatie te verwijderen. En Incogni vecht ook eventueel bezwaar aan. En daar heb je zelf al helemaal geen zin in.
Nee. We kregen nog een vraag van een luisteraar van waarom je eigenlijk een doorlopend abonnement op Incogni zou moeten nemen. Is het niet na één maand gewoon klaar? Nou, volgens Incogni duikt de verwijderde data vaak na een tijdje nog ergens op. En doen datahandelaren ook hun best om jouw profielen steeds weer aan te vullen. Dus laat je abonnement bij Incogni aanstaan. Dan wordt alle nieuwe data dus ook automatisch verwijderd.
Ja, dus hoef je het vast niet eindeloos te laten doorlopen. Maar langer dan precies 4 weken zou best kunnen. Natuurlijk kan je korting krijgen op Incogni. En normaal gesproken betaal je €13 per maand. Of €6,50 als je meteen van jaar afsluit. Ga naar incogni.com/bright voor 60% korting. En als je niet tevreden bent, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen.
De link staat in de show notes.
Tijd voor het hoorspel. Dit was het geluid van vorige week. Ja.
Bliep, bliep, bliep.
Ja, nee, dat leek mij dus een vrij simpele. Maar we hebben geen goede antwoorden gekregen. Dus zoals altijd een tip. En die klinkt vinger aan de pols.
Oké.
Vinger aan de pols. Ja, luister nog één keertje. Ja, zoals altijd dus weer de vraag. Denk je te weten wat dit is? Mail dan naar podcast@bright.nl en maak weer ouderwets kans op dat Bright t-shirt. Meer potpourri nieuws, heel wat anders. De gadget waar half Nederland kennelijk naar heeft uitgekeken, is eindelijk hier, althans onthuld en vanaf juli geleverd, de Flitsmeister Dash.
Ja, het is een verhaal, deze Dash. Het is toch, ik vind het echt leuk. Ja, ten eerste, hè, we gaan zo een beetje lopen zeuren over de Flitsmeister Dash natuurlijk, maar heel tof dat het Nederlandse bedrijf, wat gewoon altijd software heeft gemaakt en een gigantische database mee heeft opgebouwd. En het is niet een mooie app, maar wel een super functionele app. Ja. Die iedereen die hem gebruikt gewoon erg blij mee is. Dat die nu ook al een tijdje met hardware, eigen hardware uitkomen. Ja. Dat vind ik echt heel erg tof.
Ja.
Oké, gezegd. Maar
nou, en daar wil ik dan nog bij zeggen. Ik vind deze nieuwe, want die eerste, die One, dat was best een lelijk dingetje. Dat was gewoon een soort
afstandsbediening was het. Ja.
Ja, een afstandsbediening voor de app. Dus dan moest je de app hebben op je telefoon. Die werd dan wel gestart als je bij dat ding in connectie kwam. En dan kon je op dat knopje, had dan een ja en een nee knopje eigenlijk van, is er nog file? Is er nog een ongeluk? En dan kon je makkelijk zo meedoen met die app. Dan had je daarna de Two. Dat was ook al met een schermpje. Dan kreeg je ook al informatie. Kon je nog steeds je telefoon in je zak laten zitten. En deze nieuwe, die Dash, die staat altijd aan. Heeft een eigen simkaart. En werkt helemaal zonder telefoon.
Ja, nou, het is een bijzondere ontwikkeling die Flitsmeister doormaakt met hardware. In eerste instantie hadden ze dus inderdaad een klein lelijk apparaatje zonder knoppen. Die alleen maar ja of nee kon zeggen. Toen kregen ze de Two. En dat was dus met schermpje, maar blijft met een telefoonconnectie. En het is allemaal hardware die van de app afkomstig is. En nu hebben ze dus een Dash. Ja, het is een soort flinke rondje, flinke medaillon, zeg maar. Die je bijvoorbeeld die op je dashboard kan zetten of in je ventilatierooster. En dat is dus. En daarop ziet hij dus. Zelf geeft dus aan of er een file staat, of er een flitser staat, of dat je aan de snelheid moet houden.
Ja, parkeren ook, weet je, als je gaat parkeren, dan zegt hij, oh, je bent stil gaan staan, wil je parkeren? Als je wegrijdt, zegt hij, ga je weer weg? Nou, dat werkt allemaal vanaf dat dingetje.
Ja, het is echt een, dit is eigenlijk wat je had gewild dat ze. Dit heeft het dan moeten zijn, zeg maar. Ja. Een Flitsmaster gadget is eigenlijk gewoon dit. Een ding wat gewoon altijd. Ja. Zou moeten werken. Hè. We hebben nog niet kunnen testen. Maar wat gewoon helemaal zelfstandig werkt. Waar die vorige bij de 1 en de 2 was er heel vaak een connectieprobleem. Dus dat hij niet automatisch het telefoon met dat apparaatje connecte. Waardoor het in principe gewoon niet zoveel zin had. Want dan moest je toch je telefoon pakken en handmatig connecten. Ja. Dat wil je gewoon niet.
Nee, en Flitsmeister werkt ook maar zo goed als wanneer het aanstaat. En je wil niet dat het de hele dag aanstaat, weten ze zelf ook. Dat werkt ze ook heel goed mee. Dus ze zeggen ook heel goed als je het op je telefoon gebruikt. Van we zien dat je niet meer rijdt. We zijn uitgeschakeld.
Ja.
Dus ze doen wat ze kunnen.
Ja, en met de Dash, die kost dan €150. Oké, best veel geld. Maar met een boete of twee heb je hem eruit.
Die huidige tarieven.
Dus dat is, ja, dat kan. Daar...
Heb je nog wel boetes onder de €150? Nauwelijks, hè?
Ja, je hebt wel. Als je zeg maar, een kilometer of 10, dan kom je denk ik nog wel net onder de 150 uit.
Maar als je gordel vergeten om te doen. Of,
ja, dat is. Maar zit er niet voor.
Zeggen, normaal heb je het op je telefoon.
Kost €0.
Ja, maar als je telefoon aanraken, €460 of zoiets.
Ja.
Nou ja, om maar te zeggen.
Er is denk ik een markt voor een €150 flits gadget. Waarmee je dus inderdaad ook met één klik de parkeeractie kunt starten en stoppen. Dat is ook wel heel fijn. Krijg je dan alles bij. Standaardjes, kabels, klemmetjes. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het past sowieso in je auto.
Ja.
Maar ja, €150 is nog niet alles. Het werkt alleen met een abonnement van €10 per maand.
Ja. Ja, en dan moet je ineens toch wel veel rijden. Hè?
Dat is wel, maar €10 per maand. Een simkaartje, data-abonnement, dat is echt veel en veel te veel. Ja, want hoeveel data vraagt dat ding nou? Helemaal niks.
Nee, het gaat ook om de informatie volgens mij. Hè? Dan heb je Flitsmeister Pro erbij zitten en ritregistratie. En dan kom je meteen al in het vaarwater van mensen die eigenlijk gewoon veel rijden. Veel zakelijk rijden.
Ja, dus inderdaad de combinatie van Flitsmeister Pro. En dan inderdaad die ritregistratie. Dat is dan misschien nog enigszins verzachtend.
Ja.
Maar kom op. Kijk, bij Flitsmeister Pro kost €2 per maand. Nou, oké. Trekken we die voor het gemak er even af, zeg maar. Dan hou je nog steeds €8 per maand over. Ja, maar die ritregistratie, dat is, nou, laten we zeggen, kost ook nog €1 per maand.
Ja.
Maximaal, echt niet meer dan dat. Ja, ik weet niet wat je tegenwoordig voor een 1 gigabyte simkaartje, sim-only betaalt, zeg maar.
Ja, niet veel, toch?
Dat is toch niet, dat, als je dat, nou, ik vind het, dit gaat denk ik echt over, ja, hoeveel MB zal het zijn per maand? Misschien 500 MB?
Ja, niet veel, zo? Toch?
Het is echt, ja, je hebt dus een GPS en GPS-informatie en dus ja, een paar bits over waar files en dergelijke staan. Oké, misschien, hoeveel zou een pakketje zijn om een parkeeractie te starten? Misschien 10, 20, 50 kb of zo.
Ja,
ik vind dit wel echt.
Dat onderdeel schuurt, hè? Dat is jammer.
Dat schuurt enorm. Ja. Ik vraag me ook erg af of ze dit kunnen volhouden. Dit. En anders is het inderdaad, zoals je zegt, alleen maar voor de lease-rijder die dit van zijn baas krijgt. En dan denkt, heb ik makkelijk een ritadministratie paraat. Maar dan moet die ritadministratie wel zo goed werken dat het niet een andere dienst die hetzelfde kan voor een fractie van het geld kan vervangen.
Nou, inderdaad. En het is wel leuk als het boete scheelt natuurlijk. Want het is ook fijn als je personeel niet de hele tijd allemaal boetes rijdt.
Maar, ja.
Maar ja. Nog, het is inderdaad, of het voor de consument nou een boeiende gadget is.
Ja, dat vraag ik me dus heel. Hoeveel moet je rijden om dus €120 per jaar Of hebben ze nog een jaarabonnement vast wel. Laten we zeggen 100 euro per jaar te kunnen betalen. Om hier gebruik van te kunnen maken.
Ja.
Nou ja, goed. Dan moet je dus... Nou, je hebt natuurlijk genoeg mensen die elke dag 1,5 uur in de auto staan. En trajectcontrole hier en trajectcontrole daar.
Ik heb wel eens mensen gezien die inderdaad die dan gewoon die elke maand wel een bon krijgen.
Ja.
Dan is het snel al de moeite waard.
Ja.
En dan is het heel fijn dat die altijd aanstaat. Want voor de goede orde, er zit dus een draadje bij wat je gewoon aan de USB van je auto kan maken. Er zit ook zo'n 12 volt adapter bij. Alles zit erbij.
Ja.
En dan is het idee dat hij gewoon altijd aanstaat. Dus je start je auto en hij is aan.
Ja, nee, dat is top.
Hij heeft een eigen batterij, dus hij staat gewoon, hij wordt continu opgeladen. En als je zegt, ik ben bang dat hij gejat wordt, dan zit hij nog magnetisch aan het houdertje ook. Dus je kan hem dan meenemen en kan hem terugklikken. Maar inderdaad, dat tientje, is het dat waard?
Ja, we gaan hem we gaan hem zeker testen. We krijgen hem binnenkort binnen. Tegelijkertijd het grootste commentaar op de tour was dat hij zijn telefoon nodig had. Nu maken ze het voor elkaar, hebben ze het voor elkaar om geen telefoon te gebruiken. Ja. En zitten we ergens anders op te zeuren. Dus ik snap wel dat het voor hen ook frustrerend is. Maar ja, poeh. Het stomme is ook, als je het niet meer betaalt, heb je een gadget in de auto liggen die helemaal niks meer doet. Hè? Dus dat is ook zo. Ja. Is ook niet... Stel nou dat je wel elke keer een hotspotje aan wil maken en op die manier gewoon van je data-abonnement gebruik wil maken. Weet je, dat is, die opties zijn er ook allemaal niet.
Mag dus... ik de eSIM dat kan ook niet. Je kan niet de eSIM in de dinges koppelen, in de dash koppelen aan jouw abonnement.
Kun je ook geen hotspotje maken. Voor een 10 euro heb ik dan wel een hotspotje in de auto voor een
internetabonnement. Om 8 euro in de maand te besparen, ja.
Ja, nou ja, goed.
Over gadgets gesproken dan. Het lang verwachte iPad-event is aangekondigd. Op dinsdag 7 mei is het zover. Apple is echt fan van dinsdagen, hè?
Ja, lekker, ja.
Om 4 uur Nederlandse tijd. Dat is vroeger dan we gewend zijn. Oké. Dan moeten we om 7 uur klaar gaan zitten.
Maar dan is het nog ochtend daar, toch? In Californië. Echt de vroege ochtend, volgens mij.
Ja, dus ik heb ook begrepen dat Erwin naar een evenement in Londen gaat.
Oh ja.
Dus daar is ook wat te doen. Ja, ik weet ook niet precies waarom dat nou om 16 uur is. Het is inderdaad 7 uur 's ochtends daar dan in San Francisco.
Tim Cook is een ochtendmens.
Ja, misschien dat hij naar New York gaat om het te doen. Dan is daar al 10 uur.
Dat zou kunnen, ja.
Het is wel hoog tijd. We hadden eigenlijk al verwacht dat die in maart aangekondigd zou worden, die iPads. Toen zaten we er half klaar voor. Toen deze maand nog een keer.
Vorig jaar hadden ze al verwacht, hè, een iPad aankondiging.
Nou, inderdaad,
eigenlijk.
Want om even te kijken. De huidige Air is al 2 jaar oud. En de Pro's die zijn een goede 1,5 jaar oud. Dus die zijn allemaal aan vervanging toe. En wat verwachten we dan? Dus inderdaad een nieuwe Air. Ook in 2 formaten voor het eerst. Dus die heb je nu in 11 inch.
Hoe zat het ook alweer? Je had de Air is de goedkoopste. En dan heb je de normale en dan de Pro? Of hoe was het ook alweer?
Je hebt de normale.
Ja.
Die is het goedkoopst.
Maar daar krijgen we geen nieuwe van, verwachten we?
Nee, die hadden we een tijdje terug al een nieuwe.
Oké.
Dus we hebben een nieuwe Air. Dat is een soort van het middenmodel. En de Pro. En dat is het dure model. De Pro was er al in 2 formaten. 11 en 12,9 inch. De Air die is er in net geen 11. Dat scheelt een paar na. Zeg ook ongeveer 11. En die komt dan dus ook in 12,9 inch. Nou, een beetje diezelfde lijn als met de iPhones. Hè? Dus gewoon en met de MacBooks. Dus gewoon je hebt een normale consumentenlijn en een Pro-lijn.
Ja.
Allebei in dezelfde formaten. Nou, dat is bij de MacBook zo, bij de iPhone zo. De MacBook Pro, weet je wel, die is ook in 2 formaten.
Ja.
De MacBook Air is nou ook in 2 formaten. Dus nu volgt als laatste nog de iPad Air. Straks ook 2 formaten. Alle 4 die nieuwe iPads krijgen dezelfde chip, als het goed is, verwachten we. De M3.
Oké. Okay.
Ik vraag me af of er dan nog een zwaardere M3 in de
vast wel.
Pro's komt.
Anders, denk het wel.
Verder zal het verschil in het scherm zitten. De Pro's die komen met een OLED-scherm. En het lijkt erop dat de Airs met een LCD-scherm komen nog steeds. Net als alle iPads tot nu toe.
Ja.
Dat zal het grote verschil zijn. En de accessoires zouden mooier worden voor die iPad Pro's. Dus een nieuw Magic Keyboard standaardje met betere toetsen, aluminium, grotere trackpads, ook zo dingen.
Speciaal geen fine woven gebruikt waarschijnlijk.
Nou, dat zal wel niet, hè?
Nee. Nee, ja. De tablets, ik vind het moeilijk om mezelf en onze kijker er nog voor te interesseren. Heb jij dat ook?
Nee.
Nee, jij vindt het wel een boeiende segment nog steeds?
Ja, ik zit wel te wachten op de doorbraak van de iPadOS nog steeds. Want toen ze dat een tijdje terug losweekte van iOS, werd het wel een stuk interessanter. Toen heb ik het ook een maand lang gebruikt voor het eerst zonder de hele tijd terug te grijpen naar een MacBook.
Ja.
Als gewoon hoofdsysteem. Dat ging. Maar ik vond het nog steeds niet perfect. En ik hoop dat ze nu, als ze die Pro nog iets meer Pro maken. Ja, ik vraag me altijd af, welke Pro is hier de hele dag op bezig? Want dan is hij ook echt duur. Een iPad Air met een toetsenbordje is al een beetje richting de prijs van een MacBook Air. Waarbij ik dan zeg van, nou, met een MacBook Air krijg je een stuk meer werk gedaan. Maar die iPad Air is ook nog leuk na het werk. Want dan heb je gewoon een iPad. Die is ook leuk voor op de bank en zo. Ja, maar ik zit nog steeds te wachten op het moment dat die echt veel nuttiger wordt.
Ja, ik vermoed zelf dat het alleen maar voor zeer visueel ingestelde mensen.
Ja, het blijft boeiend blijft. En ik heb ook het idee dat Apple een beetje bang is van ja, als dit ding te nuttig wordt, dan cannibaliseren we gewoon die MacBook-lijn.
Ja. Als ze nou eens een keer een touchscreen in een MacBook inbouwen, dan heb je volgens mij de perfecte combinatie. Ja. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren.
Nee, daar zijn ze op tegen. Hè?
Ja. Maar wel nog, ze doen dus wel weer een event. Ze hebben ook wel eens dit soort updates gedaan, dat ze gewoon een persberichtje uitstuurden. En, ja. Dus ze hebben wel iets te vertellen. Mm-hmm. Het zal niet een heel lang event zijn, maar er komt wel echt nieuws aan. Dus dat vind ik er wel leuk aan.
Ja, dat is altijd toch leuk, Apple eventjes. Dan Spotify, dat is gisteren precies 18 jaar oud geworden. Op de dag ook echt.
Dus, oh.
Ja, opgericht op 23 april 2006. Het is toch een momentje, ook voor jezelf, hè?
Want ja, zeker.
Hoe kan streamingmuziek nog wel 18 jaar oud zijn? Lijkt eigenlijk nog een beetje nieuwe wets of zo.
Ja, klopt, ja.
Maar het is sinds 2010 in Nederland beschikbaar. Voor die tijd had ik het volgens mij ook al, maar dan moest je moeite doen, weet je wel. Dan moest je zo'n invite scoren en dan volgens mij had ik een Brits account of zo. En dan kon ik daar ook Spotify mee gebruiken. En vorig jaar hebben ze pas de eerste prijsverhoging doorgevoerd. Dus ze zijn jarenlang op een tientje gebleven. Nu kost het €11 per maand. En wel fijn voor Spotify. Het is voor het eerst een beetje stabiel winstgevend. Want het heeft dus al die tijd, bijna 18 jaar lang, een verlies gedraaid.
Wauw, ja.
Knap, hè?
Mm-hmm.
Respect wel door de eigenaren, de grote muzieklabels.
Ja.
Die gewoon dit wel wilden. En die er ook echt wel wat aan hebben dat het grootste platform grotendeels in hun handen is. Of deels in hun handen.
Dat wist ik niet, dat die eigenaren waren.
Ja, die zijn mede-eigenaar. Dus die,
de Warners en dergelijke.
Ja. Er zijn 615 miljoen actieve gebruikers inmiddels.
Zo.
Dat is ook niet mis, hè. En de 239 miljoen die betalen, dat zit dus lekker in de lift. En dat loopt eindelijk, na ook allemaal bezuinigingen en zo, goed genoeg dat ook de omzet eindelijk boven een miljard in een kwartaal zit. Een miljard euro. En dat er dus winst wordt gemaakt.
Komt, ja.
Stabiel winst. Want een jaar geleden was er nog dik verlies. En nu is er winst.
Tja, jeetje. Gaat wel even duren voordat ze die winst weer, het verlies van de eerste 17 jaar hebben opgelost, zeg maar.
Ja.
Ja, Spotify. Het is bijna een nutsbedrijf aan het worden. Hè? Het is zo voelt als je hartslag. En ik heb een tijdje even zonder Spotify gedaan. Vanwege abonnementen delen, wat weer moeilijker werd. Een familieabonnementen of zo. Dingen. Ja, een tijdje geprobeerd met Google Music. Weet het? YouTube Music. Het is niet zozeer dat die app nou zoveel beter of slechter is. Nou, Spotify is wel echt een goede app, hoor. Maar het is vooral dat het gemak waarmee je op Sonos even je speakertjes kan aanzetten. De podcast die allemaal automatisch binnenlopen. Het is echt veel. Het is wel echt een bedrijf waar je gewoon niet omheen kan als je muziek wil luisteren.
En het sociale aspect vind ik heel zwaar wegen. Want ik gebruik Apple Music. Wat ik een fijnere app vind persoonlijk. Maar ja, dat sociale aspect mis ik totaal. Het is playlist van anderen en ook playlist van boeiende. Weet je wel, Apple betaalt wel veel artiesten volgens mij. Of die heeft ook wel veel artiesten die
een playlist maken. Ja.
Dat is leuk, maar gewoon die playlist van elke Nederlandse tv-programma die een muziekscore eronder heeft staan. Die zet ook die muziek op Spotify. Ja, dat doen ze op Apple Music niet.
Ja, en ga je naar een festival, dan zoek je even op welke dag je gaat. Ja. En dan luister je muziek van die hele dag. Dat is dat mis je allemaal inderdaad.
Grotendeels wel. En daar krijg je wel andere dingen voor terug. Maar dat sociale aspect heeft Spotify toch wel heel goed onder de knie.
En een Europees bedrijf is dan ook nog wel, het is ook alweer in handen van veel Amerikanen, dus als ik jou goed begrijp. Maar
ja, via natuurlijk.
Ook wel weer fijn dat niet alle tech in de VS is.
Nee, vooruit. Het is er wel ook het paradepaardje van de Europese Commissie. Hè?
Dat, ja.
Ja, en dan noemde het al Sonos. Dat je het lekker kan aansturen vanuit Spotify.
Dus ja, want in die app van Sonos wil je liever niet komen natuurlijk.
Nee, daar is niemand fan van. Dus dat doe je inderdaad liever vanuit een andere app. Maar eindelijk, ze komen met een vernieuwde app. En die is gebaseerd op een soort thuisscherm. Een soort tweede thuisscherm voor al je apps voor muziek, podcast, luisterboeken en andere audio. Die staan dan allemaal op één scherm. Dus je opent die Sonos app. Daar staan die dingen. Dus je kan dan heel makkelijk in die Sonos app zoeken naar muziek op Spotify, naar podcasts en pocketcasts bijvoorbeeld. Apple Music doet mee, Audible en nog zo zijn er meer dan 100 diensten. Die dan gewoon volledig te gebruiken zijn in die Sonos app.
Dat is een soort van dus. Google Home-achtig voorkant of zo.
Zoiets.
Dus hebben we screenshots gezien? Of is
het ziet er mooi uit. Het ziet er bruikbaar uit ook. Dus je hebt gewoon één zoekbalk. Dit ziet er goed uit.
Grappig, je hebt een soort App Store in de App Store gevoel, zeg maar.
Haast, ja. Het is gewoon een app waarmee je meerdere diensten kan aansturen. Het is ze proberen eigenlijk heel pragmatisch een beetje richting te geven aan die hele versplinterde markt.
Grappig, ja.
Waar eigenlijk Spotify zegt van maar wij proberen, want Spotify doet nu ook audioboeken. In Nederland nog niet, maar in het buitenland wel. Okay. Dus als je dan een premium abonnement heeft, krijg je daar ook een deel audioboeken bij.
Mm-hmm.
Ik hoop dat dat ook nog wel naar Nederland komt, hoor. Want het is wel leuk om erbij te hebben. Maar Spotify zegt dus, wij hebben al die dingen in huis. En Sonos zegt eigenlijk, wij doen speakers. Kijk jij zelf maar even waar je een abonnement neemt. Maar het werkt met ons. En dat was voorheen ook al zo. Maar dan werkte het echt niet lekker.
Ja.
Had je allemaal tapjes en dan was je... Want je wil in die Sonos app wil je eigenlijk twee dingen doen. Je wil regelen in welke kamer de muziek te horen is en hoe hard. En wat er te horen is. En dat was altijd heel... Dat vonden ze moeilijk om daar een balans in te vinden. Nu is dus alles op dat ene scherm. Dus je begint eigenlijk gewoon met wat ga ik luisteren. En als je dan wil regelen waar je het hoort en hoe hard... dan kun je vanaf elk moment in die app omhoog swipen. En dan komt er een dashboard omhoog met al jouw speakers en hoe hard ze staan.
Ja.
Ja, dat ziet er eindelijk gewoon een keer simpel uit.
Grappig.
Dus in alle rest van de dingen, dus het tunen en zo... dat zit dan in de instelling verstopt. Dat hoef je ook maar één keer te doen.
Nou, ik ben heel benieuwd. Het kan bijna niet slechter, dus ik ben nu al blij.
Nou, vanaf 7 mei kun je het gaan proberen. Komt het als update uit van de Sonos S2-app. Dus voor alle S2-speakers. Ja, dat mag ook wel. Die S1-speakers die worden nog wel ondersteund. Weet je wel, dat is op een gegeven moment moet je toch wel nieuwe speakers gaan kopen.
Ja, blijkbaar.
Ja, dat is ook wel iets op tegen natuurlijk. Maar er komt ook een nieuwe web-app met dezelfde insteek. Helaas geen desktop-app, dat vind ik dan toch wel jammer. Ik hou wel van een native app, maar het is een web-app. 7 mei. Als laatste dan nog even, het is bijna Koningsdag. Oranje zonnepanelen.
Hey.
Ja, die bestaan. Het bedrijf Solarix mailde ons dat ze enorm succes hebben met zulke panelen. Want veel Nederlandse huizen hebben oranje dakpannen. En dan steken die zwarte zonnepanelen lelijk af. Solarix verwacht een totale groei van 590% in 3 jaar tijd. Waarvan 1/3 door de terracotta kleurige panelen. Nou Bram, zeg het maar.
Het ziet er echt niet goed uit.
Nee, is niet
toch?
Mooi,
het is gewoon, ik heb een plaatje gezien die ze meestuurde. En in de tekst stond dat de mensen dan niet meer hoeven in te leveren op de esthetiek. En dat het panelen letterlijk wegvallen in het straatbeeld en het landschap. Het springt eruit en het schreeuwt echt. Het doet echt pijn aan je ogen.
Ja, als je zonder bril de straat op gaat, valt het misschien een beetje. Het is ongeveer dezelfde kleur, maar het is gewoon een plat paneel op een dakpan.
Het ziet er echt heel erg vreemd uit. Het is echt gewoon een heel vreemde gewaarwording. Je blijft echt kijken en denkt, wat is dit nou?
Ja, want eigenlijk zwarte panelen ben je inmiddels wel gewend.
Precies, die lijken al weer weg te vallen.
Nou, vind ik lelijk, maar dit is niet iets anders. Maar niet
kijk, als ze een beetje mooi uitgelijnd zijn, het is een even aantal, die zwarte panelen, daar ben je dan wel echt aan gewend.
Ja.
En die blauwe panelen met die strepen, die wil je niet meer. Maar deze oranje, ja. En het vervelende is ook nog, ze leveren ook nog minder op. Hè?
Ja.
Ze zijn minder efficiënt. Maar zij zeggen, maar nu kunnen de panelen op daken komen die hiervoor niet geschikt waren. Dan denk ik, dat is gewoon, deze oranje kleurige panelen zijn gewoon niet iets wat ik in heel mijn wijk in Amsterdam-Noord op de daken hoop te gaan zien.
Ik denk ook dat de welstandscommissie, als de welstandscommissie tegen zwarte panelen is, dan zijn ze hier toen niet eens voor.
Nee, dat lijkt me ook. Oké, dat was even het gebrom. Verder, dan ga je even verder kijken op de site van Solarix. En dan maken ze wel hele grappige, ja, bijzondere zonnepanelen met allemaal kleurtjes, granietachtig en zo.
Ja.
Kijk, voor nieuwbouwprojecten waar het wat meer mag knallen allemaal, waar de kleuren... En als je dan van dit soort mooie, krachtige gevelbekleding of dakbekleding kan doen...
Ja, gevel kan ook, hè? Dat je hem gewoon op de gevel doet. Dat vond ik ook wel vet.
Ja, dat vind ik ook allemaal wel. Dat zijn echt wel mooie futuristische toepassingen.
Met stippen en zo. Ik vond het heel
Het zag er echt leuk uit. En dan is inderdaad, als het er een klein beetje vliesjes qua opbrengst, dan neem je dat even op de koop toe, want anders zit er niks. Dus dat is dan altijd winst. Dat begrijp ik wel.
En hun idee is van, dit is zo leuk dat je het gewoon rondom op je huis bevestigt. En als je gewoon een nieuwbouwproject is en die zeggen van, we doen een hele wijk. Ja, dan kan ik me heus wel voorstellen dat ze een dealtje met Solaris kunnen sluiten.
Ja. Ja, nee, echt. Dat zag ik wel zitten. Ja. Ik zou de terracotta zonnepanelen gewoon maar in de kast houden.
Nou, goed zo. Tot slot, zoals altijd, onze tips. Bram?
Ja, de film Perfect Days is al voor mij al een paar maandjes uit. Van Wim Wenders, een Duitse bekende cinema. Echt arthouse films maakt die. Is een samenwerking aangegaan met de Japanse regisseur. En die heeft Perfect Days gemaakt in Tokio. Heb ik laatst gezien die film op pickle.nl. Kun je voor €5 huren. Maar ik werd er vandaag weer op gewezen door een vriend. Omdat er vandaag een artikel in de NRC staat over het leidende voorwerp in die film. Het gaat namelijk over een Japanse toilet schoonmaker die een heel routineus bestaan heeft. Elke dag is precies hetzelfde. En dan gaat hij naar Tokyo Toilets, gaat hij al die toiletten schoonmaken. En doet hij heel erg grondig en zo. Maar het zijn schitterende toiletten. Ze hebben in Japan allemaal van die... Ja. In Tokyo hebben ze de Tokyo Toilet Project. Hebben ze de designers fantastisch mooie openbare toiletten laten maken.
Ah, ja?
En in NRC las ik vandaag dus dat er nu ook tours zijn langs deze public toilets. Er zijn er nu 17 of 18 van in Tokyo. En die gaan allemaal... dan ga je dus in een busje langs al die...
Naar aanleiding van die film? Of?
Het zal er vast aan meegeholpen hebben. Ja. Maar het zijn echt hele mooie plaatjes. Dus ik weet wel, als ik naar Tokio ga, ga ik wel de toilettentour doen, hoor. Maar,
tuurlijk, ja.
En de film heel erg rustig, heel erg minimalistisch. En heel fijn om te kijken. Perfect Days van Wim Wenders.
Dat klinkt wel heel leuk. We linken hem in de show notes. Mijn tip is een app, Delta voor iOS.
Ja.
Eindelijk een Game Boy emulator voor de iPhone die je gewoon kan installeren zonder te jailbreken of andere vreemde omwegen te gebruiken. Althans, deze installeer je dus via de Alt Store. Dat is een alternatieve app store. Ik heb een artikel geschreven over hoe je dat dan weer moet installeren. Het is niet heel ingewikkeld, maar het is gewoon even anders dan je gewend bent. En hoe je aan games voor op Delta komt, dat moet je dan zelf wel weer uitzoeken. dat blijft een ontzettend grijs
alternatief
gebied.
Ja. Nou, wel leuk. Een echte tip voor een alternatief buiten de app store. Dat is wel leuk.
Ja, waar je wat aan hebt ook. Ja, ik was ook wel verbaasd. Ja, en dat was je weer. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En als je luistert via Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Vinden we leuk. Download ook de app, schrijf je in voor de nieuwsbrief, abonneer je op ons WhatsApp-kanaal. Je vindt het allemaal op bright.nl. Tot volgende week.
Later!